En ik wil met u lezen naar Johannes hoofdstuk 1, vers 19 tot 28. En ik hoop deze versen ook af te kunnen ronden vandaag. Het laatste vers, vers 28, is meer een afsluiting. Die behandel ik niet. ik blijf in deze teksten. Ik heb er ook niet heel veel teksten naast. Dat ziet u zelf ook wel. De preek die heet eigenlijk, wat doe je, of wie ben je en wat doe je? En dat komt gewoon voort uit de twee vragen die in de tekst naar voren komen. En die vragen worden gesteld aan Johannes de Doper. En we zullen ons daar over buigen wat we daarvan kunnen leren. Maar laten we het eerst met elkaar lezen. Johannes hoofdstuk 1, vers 19 tot 28. En dit is het getuigenis van Johannes. Toen de Joden, priesters en levieten, uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan, bent u Elia? En hij zeide, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. En ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? En hij zeide, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg des Heren recht. Zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? En Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het, die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde in Betanië, of zoals in de HSV staat, Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Wel, bij iedereen die hier op aarde leeft, is er een bepaalde verlangen om iets na te laten. Een bepaalde erfenis, een bepaalde, in het Engels, legacy. Ja, een bepaalde gedachte van een herinnering. Als ik maar iets na kan laten, al is het maar een herinnering. En als ik spreek over erfenis, dan bedoel ik niet alleen maar een financiële, maar ook een gedachtegoed. Of zo hebben wij hem herkend. En dat zien we ook om ons heen. Om ons heen, als we in de wereld kijken, dan zien we zoveel mensen die eigenlijk naam en faam willen maken, die een groot persoon zijn of toegeschreven krijgen, om maar inderdaad waar ze iets na kunnen laten. Hoe anders is het in Gods koninkrijk? Bij Gods koninkrijk gaat het niet zozeer over wat je nalaat als erfenis, of wat je achterlaat. Maar in zekere zin, wat je relatie is tot de Heer Jezus Christus. Of, beter gezegd, hoe jij jezelf ziet in relatie met hem. Maar dan vooral ook de woorden van de Heer Jezus. En we spreken hier over Johannes de Doper, waar we over gaan spreken. En moet je eens nagaan en stilstaan bij die woorden die de Heer Jezus sprak over Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper was niet een man die iets groots naliet, hè? Nergens lezen we dat hij een vermogend man was en dat hij iets naliet. Maar één ding liet hij wel na. En dat werd gezegd door zijn Heer en Heiland en Verlosser, Jezus Christus. Matthäus 11, 11. Voorwaar ik zeg u, zegt de Heer Jezus, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. En ja, ik weet, in de context spreekt dit over het voorrecht van zijn bediening, dat hij de Messias kon zien en aankondigen, dat hij degene was die als het ware een heraut voor de verlosser uitging. Maar, dit zegt ook wat over zijn karakter, die daarbij aansloot. Zijn karakter was navenant een groot karakter. En dat zullen wij vandaag zien in deze tekst. Zie, de ware grootheid van Johannes is niet wat anderen van hem zeggen, maar wat Christus over hem te zeggen heeft. De grootste erfenis die wij na kunnen laten is wat Jezus Christus over ons zegt. En Johannes had een van de grootste voorrechten, wat ik net al zei, dat hij de Heer mocht aankondigen. Maar met die grote aankondiging, we hebben dat eerder wat bij stilgestaan, zien we ook dat de grootste verleiding komt om toch nog een beetje roem voor zichzelf te zouden, of aandacht voor zichzelf te kunnen opeisen. Om als het ware maar een selfie met de Heer Jezus te maken waar hij nog net in beeld komt, heb ik destijds een keer gezegd. En hier zien wij een Johannes die zo naar voren wordt gebracht als het ware, die maar één ding doet en dat is Christus centraal zetten. Hij haalt alle aandacht van zichzelf af en het enige wat hij doet is dat hij verwijst naar Christus. Zijn erfenis is Christus. Zijn herinnering is Christus. Zie, als iemand Johannes de Doper wil herinneren, dan is het niet wat hij gedaan heeft, of waar hij bewogen heeft, of wat hij gedaan heeft, of wie hij overleden is, maar er was er maar één ding. Het enige wat we van Johannes de Doper hoorden was Christus. In de ruimste zin van het woord. Zo komen wij hem tegen in dit gedeelte van de tekst waar we nu staan. En er wordt een onderzoekscommissie naar hem toegestuurd. Om hem eens aan de tand te voelen, om het zo maar te zeggen. In hoofdstuk 1 vers 19. En dit is het getuigenis van Johannes. Dus Johannes getuigt hier. Toen de Joden, de priesters en levieten gezonden hadden om maar één ding te horen van wie bent u? En dat is de onderzoekscommissie. Zie, Johannes zijn bediening ging niet onopgemerkt. Ik bedoel, Johannes zijn bediening was groeiende en was eigenlijk groots aan het worden. Hij was aan de overkant van de Jordaan, bij Betanië, een gebied, naar we menen, het was niet zo een plaats, maar het was eerder een gebied waar hij was, aan de overkant van de Jordaan, buiten eigenlijk het geestelijk hartkloppend hart van Israël, buiten het bereik van de geestelijke elite, maar hij ging niet onopgemerkt. Want in zekere zin was daar de bewustwording dat Johannes wel eens heel gevaarlijk kon zijn. Hij zette zijn eigen sekte op. Zijn eigen religie. Een eigen nieuwe religieuze beweging. En we lazen dat eerder al eens een keer in Matthäus hoofdstuk 3 vers 5. Dat heel Jeruzalem, Juda en het land rondom de Jordaan naar hem uitging. Dat is een redelijke mensenmassa die daar naar voren wordt geschoven. En later lezen we ook dat er een menigte was bij Johannes. Hier is een onderzoekscommissie, het is heel eenvoudig, het is noodzakelijk dat ze Johannes gingen onderzoeken. En we lezen dat ook wel eens later in van die uitspraken, dat er een opstand was geweest en er was een leider en dat hadden ze ook onderzocht. En dat was weer uiteengevallen. Wel, hier is het onderzoek dat nodig is, want Johannes trekt een massa mensen naar zich toe en er is noodzakelijk dat de geestelijke leiders een onderzoek instellen. Daar waren ze voor aangeroepen, ze konden niet anders. Dit was hun taak, zij moesten dit doen. En dan nog terug te bedenken dat hij erbij zat, was natuurlijk ook, de Joden hadden een grote geestelijke vrijheid onder het Romeinse Rijk. Ze mochten hun geloof, religie, alles wat erbij hoort, gewoon uitleven. Mits er geen opstand was. Dus ze moesten ervoor zorgen dat ze die vrijheden die ze hebben, bewaakten. En dit is eigenlijk de context waar Johannes hierover spreekt, de schrijver bedoel ik dan, het Johannes Evangelie. In de andere evangelie wordt dit voorval ook niet benoemd. Dus we kunnen nergens anders heen dan hier in de tekst zitten en daar blijven dineren. En wat lezen we hier? Dat er inderdaad een delegatie komt van Joden. Dat waren de Joden die eigenlijk de priesters en de levieten gezonden hadden, daar lijkt het op. En ze moesten zien of Johannes een gevaar was. Maar die Joden, en ik heb dat al eerder gezegd, die Joden, in het Johannes-evangelie is dat hoofdzakelijk, spreekt dat over het geestelijk leiderschap van Jeruzalem. Ja, de Joden, het woord Jood en Joden, dat heeft een bredere betekenis, maar hoofdzakelijk, veelvuldig, was het eigenlijk een negatieve term van het geestelijk leiderschap dat anti-Christus was. En dan bedoel ik niet, ze verwachten wel de Messias, maar Jezus, ze stonden oog in oog met Jezus. En dat was een no-go. En dat zagen we al bij Johannes hier ook. Dit zijn die Joden. Negatief beeld van, je zou kunnen zeggen, alles wat maar in oppositie van Christus komt, dat begint hier al te broeden. Hoogstwaarschijnlijk waren het ook de Farizeeërs die erbij betrokken waren. Want als we gelezen hadden, dan leest u ook in vers 24, dat er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën. Dat waren de theologische, je zou kunnen zeggen, de theologische scherp getrainde mannen. Die moesten het weten waar het op aankwam. Maar het is wat onduidelijk, want de Farizeeën waren eigenlijk in de minderheid. En ze waren gezonden, dus het zou ook kunnen zijn, en daar neigen we ook wel eigenlijk een beetje na, dat het Sanhedrin Het grootste, je zou kunnen zeggen, orgaan, wat eigenlijk het hooggerechtshof als het ware in Jeruzalem, dat als het ware deze delegatie gezonden had om eens te horen hoe het gaat bij Johannes. En wie hij is en wat hij doet en of het allemaal wel past in het religieuze systeem wat ze nastreven. De Joden. En ze waren samen met de priesters. Dat was de tweede term die we daar vinden. De eerste waren de Joden, die hadden hun gezonden, maar het lijkt er ook dat er een aantal van die groep ook mee waren, want daar zitten Farizeeërs in. Want de priesters, dat waren eigenlijk de officiële verantwoordelijk om alles in de tempel te beheren en uit te voeren. Dat vinden we in het Oude Testament. Zij stonden tussen God en mens in en ze waren feitelijk de middelaar. Die waren de mannen met grote geestelijke invloed. En als laatste de Levieten. De Levieten, dat is ook de enige tekst waar ze samen gepaard gaan in het Nieuwe Testament, Levieten en priesters. Dat vinden we eigenlijk niet zo vaak samen. Maar de Levieten, dat was eigenlijk, je zou kunnen zeggen, als we de structuur van de tempel en hoe dat functioneerde in het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische tijd, als we dat goed begrijpen, dan waren de Levieten min of meer de tempelpolitie. Zij moesten voor een deel de orde in de tempel bewaren. En dus gingen die eigenlijk ook mee. En het lijkt er ook dat toen Jezus gearresteerd was, dat daar ook de Levieten bij waren als tempelpolitie. Want later lezen we namelijk ook in Handelingen, toen Johannes, en ik heb u de tekst er niet bij gegeven omdat het niet zo echt noodzakelijk is, maar Johannes en Petrus gearresteerd werden, toen waren daar feitelijk de Levieten bij om die arrestatie te doen. Dus je ziet, de Levieten waren feitelijk wel bevoegd om mensen te arresteren. Dit zijn de drie groepen als het ware, klein vertegenwoordigd, die naar gezonden worden. Want deels waren dit natuurlijk de loopjongens. Je weet hoe dat gaat, de grote mannen bleven vaak buiten schot. Ja, die zagen wel pas bij het, je zou kunnen zeggen, bij de veroordeling van de Heer Jezus kwamen de groten naar voren, om het zo maar te zeggen. En dit is de groep, de onderzoekscommissie, die naar Johannes trekt om hem aan de tand te voelen. En ze komen met twee vragen. En de eerste vraag is, al gelijk in vers 19, en later vinden we hem nog een keer terug in vers 23, denk ik dat het was. Dan 22. Wie bent u? Wie bent u? En het Johannes Evangelie is altijd zo heerlijk kort en bondig. En waarschijnlijk is dit ook de manier waarop ze komen. Heel eenvoudig. Recht door zee, geen omhaal. We zijn een onderzoekscommissie, we hebben een doel, we hebben een missie. Wie ben jij? Geen introductie, wie ben jij? En feitelijk geeft het ook aan dat ze dus intern aan het puzzelen waren geweest. Wie is nu Johannes? Waar komt hij vandaan? Wat doet hij? Hoe past hij in het Oude Testament? Is dit een profeet? Is dit Elia? En dat zie je ook straks aan de vragen die naar voren komen. Wij hebben er geen grip op. Wij zien het voor onszelf niet. Maar één ding is zeker, er was constant een lang verwachte hoop van een Messias die zou komen. En in het Oude Testament is Messias, dat is het Hebreeuwse woord, in het Nieuwe Testament is dat Christus, de gezalfde. De gezalfde des Heren, en dat leefde. En het bijzondere is, als je naar de tekst kijkt, in vers 20, wie zijt gij? En het eerste wat hij eigenlijk doet, Johannes, die zegt heel eenvoudig, ik ben de Christus niet. De vraag is niet eens gesteld. Ben je de Christus? Hij begint direct met een ontkenning. Voordat de vraag maar gesteld wordt, lijkt het erop dat Johannes weet wat er leeft bij het volk. En dan zullen we straks ook een tekst naar voren halen die dat ook wel aangeeft. Oh, u mag er trouwens even heen gaan. Lucas hoofdstuk 3 vers 15, dan kunt u het met uw eigen ogen lezen. En dit is een beetje dezelfde tijd, dezelfde omstandigheden. Alleen de onderzoekscommissie wordt hier niet benoemd. Lucas hoofdstuk 3 vers 15. En hij zegt dus heel eenvoudig, ik ben de gezalfde van de Heren des Heren niet. Nou, er was een verwachting dat Christus zou komen. En als je Lucas 3 15 inmiddels voor u heeft, zo niet, dan kunt u gewoon meeluisteren, want ik zal het even lezen. En toen het volk in afwachting was, exact in dezelfde periode, dat ze naar Johannes toe gingen, naar de overkant van de Jordaan, en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was. Zie, ze zijn naar de overkant van de Jordaan, en wat leeft er, en dat is dan zo mooi van Gods woord, die gaat beschrijven wat er in de harten van de mensen leeft. Is dit werkelijk de Christus? Zou die dat zijn? Het was een markant persoon, laten we wel wezen. Krachtige boodschappen, een diepe overtuiging, gegrepen door de geest van God en daar stond ergens voor. Dat is zo anders dan de Farizeeën. Dat waren de, hè, die stonden er ergens voor, maar dat waren tradities van mensen. Dat voelde iedereen ook wel aan. Of de Sadduceeën. Dat waren politieke jojo's. Als ze maar geld opleverden, als het politiek hun positie veilig stelde, dan was het oké. Okay. Maar hier stond een man die alles te verliezen had en uiteindelijk ook niks. Krachtige boodschappen. En de mensen verwonderden zich. En de meningen liepen uiteen. Er werd feitelijk druk gespeculeerd. En dat kun je zo ook voorstellen. Dat gewoon mensen op straat elkaar tegenkomen in Jeruzalem. En zeggen, hey, ben jij al bij Johannes geweest aan de overkant van de Jordaan? Daar bij Bethanië of hoe die locatie ook maar heette? Nee, ik ben er nog niet geweest. Maar wat... Jij wel, ja, ik ben er geweest. Nou, wat denk je? Is het de Christus of niet? Is dit de Messias? Is dit de gezalfde die we verwachten? Ja, dat is een moeilijke. Maar één ding is zeker, hij is wel markant. Hij is bijzonder. En Johannes is overduidelijk dat hij de Christus niet is. Hè? Kijk maar eens wat er staat in de tekst. Hij beleed, hij ontkende niet en hij beleed. Ik kan u eerlijk zeggen, geen idee waarom hij dit doet. Maar één ding dat ik kan zeggen, hij wil superduidelijk maken dat hij het niet is. Dus alles wat er gonst, heeft hij gehoord. Zo van, ze denken dat ik de Christus ben. Dat is een soort Paulus waar ze voor neervallen. En Paulus zegt, wow. Ik ben geen God, ik ben Zeus niet. En alles keerde om. Buig niet voor mij. Johannes die voor een engel neervalt. En die engel zegt, doe dat niet. Aanbid alleen God. En hier, de grootst mogelijke ontkenning. En als je dan ziet, ik ben de Christus niet. In het Grieks is er namelijk in de zinsconstructie kun je zien dat... Het woordje ik staat als eerste. Dat betekent dat het een nadruk legt. Dat hij eigenlijk zegt, ik! Ik ben het niet. Als er iemand het is, ik zeker niet. Je bent de Christus niet. Ben je dan misschien Elia? Is de tweede vraag in vers 21. En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En dit is eigenlijk helemaal niet zo'n vreemde vraag. En u mag eens gaan naar Maleachi, het laatste boek in het Oude Testament. Dus net voor Matthäus... Dit is helemaal niet zo'n vreemde vraag. Die twee mannen die kwamen ook behoorlijk overeen. Als je leest over Elia, dat was een man die gekleed was in een haren kleed met een leren riem. En Elia was niet gestorven, die was opgenomen in heerlijkheid. En er was een verwachting dat hij terug zou komen. En dat vinden we in Maleachi hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Het laatste boek van het Oude Testament, hoofdstuk 4, vers 5 en 6. Maar... zegt de Heer daar, zie, ik zend tot u de profeet Elia. Natuurlijk, die was opgenomen in glorie met wagen en vuur en paarden en ruiters. En hij ging naar glorie en Elisa stond te kijken en wow, en daar lag een mantel. Hey, dat was een teken van, ik mag voort. Elia was net als die andere opgenomen in glorie, Henoch. En dus leefde ook die verwachting, hij komt gewoon terug. En dat wordt hier beloofd. Ik zend tot u de profeet Elia. Voor de dag van de Heere komt. Die grote en verschrikkelijke of ontzagwekkende dag. Dus er was een verwachting dat als de Heer terugkomt en het oordeel zal komen, dan zal er eerst Elia komen. Maar wat kan die doen? We lezen even verder, vers 6. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders, opdat ik niet zal komen... en de aarde met de ban zal slaan. Oftewel, hij zal brengen bekering, zodat het geloof van de ouders die afgedwaald zijn, weer terug zou brengen, of de kinderen die afgedwaald zijn, weer terugbrengt bij het geloof van de ouders. Dat er bekering is, terug naar wat de vaders beleden en beleefden. Zal ik u Lucas 1 vers 17 eens lezen? U mag mee. Maar dit wordt er van Johannes gezegd. En ik ga niet alles zeggen over Johannes, want er is veel meer over te zeggen, maar dat is voor een andere preek, heb ik al eens een keer gedaan, in Marcus. Mocht u nog eens teruggaan, zoek de tekst op, vind de preek online. En hij zal voor hem uitgaan, werd gezegd, toen hij nog niet geboren was, en ik dacht dat het zelfs aan Zacharias, zijn vader, werd verteld, door de engel, en hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om wat? Om het hart van de vader te bekeren tot de kinderen. Hé, dat lijkt wel heel veel op Maleachi. En niet alleen... dat het Elia zou kunnen zijn in de geest en de kracht, maar ook dat hij dus het hart terugbrengt waar het vandaan kwam. Bekering. En je zou kunnen zeggen, in bepaalde opzicht was Johannes ook die Elia. Maar hij kwam in de geest en de kracht van Elia. De vraag is natuurlijk, wist Johannes dat zelf? Johannes ontkent het. Ik ben zeker niet de persoon, Elia. Maar hij zegt heel eenvoudig, ik ben het niet. Ben je Elia? Nee, ik ben het niet. Ik ben niet degene die hier kan verwachten. Oké. Geen Messias, geen Elia. Wat vinden we dan in Johannes hoofdstuk 1, vers 21 weer terug? Bent u de profeet? En u mag even gaan naar Deuteronomie. U bent in het Oude Testament, maar ik neem u nog even mee naar Deuteronomie. Want er staat niet, bent u een profeet? Dat is niet de vraag van deze onderzoekscommissie. Bent u de profeet? We hebben de Christus, we hebben Elia en we hebben de profeet. Daar lag de grote verwachting en de grote verwarring. Bij het geestelijk leiderschap van Israël. De profeet. Namelijk bij Mozes in Deuteronomie hoofdstuk 18 vers 18. Een paar keer, niet alleen in vers 18, maar ook daarvoor nog. Meende ik vers 16 ook nog. Wordt er een profeet beloofd. Je zou kunnen zeggen, van het formaat en kaliber van Mozes. Nou, dat was voor de Joden was dat natuurlijk iets wat ze naar uitzagen. Nog zo'n grote profeet. En dat lezen we in 18:18. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Er was die diepe verwachting dat er een speciale profeet kwam, een unieke profeet. Dit was de belofte van een unieke profeet. Nu, wij weten dat dit een referentie is naar Jezus Christus. De Joden waren daarover in verwarring. En dat lezen we in Johannes hoofdstuk 7 vers 40. Want wat was namelijk daar het gesprek? Velen van de menigte die dit woord hoorden zeiden, is hij werkelijk de profeet? Anderen zeiden, hij is de Christus. Hé, dat is frappant. Zij leggen die twee uit elkaar, de profeet en de Christus. Wij hebben die bij elkaar. De profeet is de Christus. Zie, dus voor de Joden was dat niet allemaal dat heldere gedachte wat wij hebben vanuit het complete Nieuwe Testament, dat die twee bij elkaar horen. De profeet die van Mozes beloofd werd, dat was de Christus. Dat was de beloofde Messias. Maar bij hun waren dat feitelijk mogelijk twee personen, verschillend. Vandaar dat die vraag ook apart komt. De eerste is, ben je de Christus? Elia en dan nog de profeet. En Johannes is heel kort met zijn antwoord. Nee. Nee. Ben je die profeet? Nee. Dat ben ik niet. Dat is lastig, hè? Om als commissie alleen maar te horen wat het niet is. Heb je een antwoord over wie ben je? Nee. Hij heeft alleen maar beantwoord, wie ben je niet? En daar staat de commissie. Leest u even mee, vers 22 van Johannes. En ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Want wij hebben een probleem. Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. En ze zijn handig genoeg om te zeggen, zeg het ons nu zelf maar. Wie zegt u dat u bent? Of wat zegt u van uzelf? Wij hebben oplossingen aangedragen of mogelijkheden. Dit waren de puzzelstukken voor ons. Wij hebben niet meer puzzelstukken. Heb jij nog? Ze hebben geen enkele aanwijzing. Ze weten niet waar ze heen moeten. Maar Johannes geeft antwoord. Leest u eens mee vers 23. En hij geeft fenomenaal antwoord. Waar ik wat langer bij stilstaan. Dat hier eigenlijk zoiets waardevols in zit. En hij zegt dit. Johannes zeide, en hij zeide, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg des Heren recht. Zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft. En eigenlijk wat hij hier zegt is, ik ben geen grootheid. Ik ben niet van aanzien. Ik ben niet eens een persoon. Ik ben niets anders dan een stem. Als jullie mij centraal zetten in de vraag, wie zeg je van jezelf dat je bent? Ik ben maar een stem. Het draait niet om mij. Het enige wat Johannes hier zegt is, het enige waar ik toe ben geroepen, is om die Messias die gaat komen, om zijn weg te banen. Om alle obstakels als het ware in de harten van de mensen, om die als het ware weg te nemen en voor te bereiden. Dat als de Messias achter mij aankomt, dat de weg gebaand is en geëffend. En feitelijk zegt hij tegen de commissie, zijn jullie voorbereid? Hij staat in het midden, als we verder lezen, maar je kent hem niet. Hij is het enige wat Johannes hier zegt, is hij moet de weg vrijmaken, zodat als de koning komt, iedereen voorbereid is. Zie waar de onderzoekscommissie zich focust op Johannes. Wat doet Johannes? Haalt alle aandacht van hemzelf weg, want het gaat niet om hem. Het gaat niet om hem. Hij stuurt niet alleen de aandacht van zichzelf weg, maar hij richt het op de komende Messias die gaat komen. En dit is zo'n schitterend principe. Hij is niets anders dan een wegvoorbereider. Hij is gewoon een wegwerker. Een boodschapper, een voorbereider, een stem. Alle aandacht is voor de koning die komt. Ziet u dat, hoe die dat doet? Ik ben maar een stem die roept in de woestijn. Feitelijk zet hij zichzelf compleet buiten het beeld en focust alleen maar op Christus. Ik ben die stem van de enige waar het om draait, die na mij komt, die voor mij was. Christus, de Messias. Ik sta buiten beeld, ik ben maar een stem. Vergeet mij. Ik ben niet van tel. Weet u dat hier praktisch gezien iets heel leerzaam is, ook voor mij, of misschien wel juist voor mij. Zie, een verkondiger van het woord, een prediker van het woord, ligt hier een enorme uitdaging, dat het grootste gevaar is om een gedeelte van de aandacht naar jezelf te trekken. Oh nee, alles is voor Christus. Dat is één hand, en de andere hand heb je graag aandacht voor jezelf. Denk maar eens na, dat hebben we allemaal. Hoe vaak worden predikanten van het woord, of predikanten die door de Heer bekwaamd zijn, en ik bedoel geweldig bekwaamd, hoe vaak zetten wij die niet op een voetstuk en geven we hun bijna een grotere geestelijke niveau? Plaatsen we hun op een hoger voetstuk? We gaan hen anders behandelen. Zie, we hebben onze mond vol in zekere zin over de paus en zijn hiërarchie en zijn plaats die hij inneemt. Wat is het grote gevaar wat wij doen in de gemeenten, bij predikers en predikanten, is om hun een evangelische status, pauselijke status te geven op de wijze waarop ze het woord verkondigen. Dat is een gezalfde des Heren. U begrijpt me goed, u moet u straks hier langskomen en zeggen, Erik, we zullen je een handje helpen. Die preek van vandaag, die was zo slecht. Die was ver beneden niveau. Als dat volgende week nog zo is, dan weet ik niet wat ik nog ga doen. Maar dan zal mijn gebed veranderen. Dat is niet wat ik vraag. Maar denk even, het gaat ook niet over mij, maar de verleiding ligt ook in mijn hart. Bij iedereen ligt die. Maar met name over degene die een taak hebben om naar Christus te wijzen. Zie, soms is het gewoon triest om in de gemeente te zien dat bepaalde predikanten op een voetstuk gezet worden en bijna een gezag krijgen en een erkenning en een geestelijke status die bijzonder ongezond is. Weet je wat het allerergste is? Dat het ook in mijn hart leeft. Het leeft niet alleen in uw hart, maar ook in mijn hart. Daarom zit hier ook zo'n geestelijke les in. Misschien zit u hier en zit u misschien wel op de achterste rij. Ik weet waarom mensen op de achterste rij zitten, weet u dat ook? Als je namelijk een Bijbelvers noemt, dan zijn zij de laatste die het gevonden hebben. Daarom ga je achterin zitten, zodat niemand ziet dat je de laatste bent. Dat heb gebladen, ja? Kent u dat? Achterin zitten ook vaak de mensen die zich kleingelovig noemen. Maar waarom zouden we vooraan gaan zitten? Ik bedoel, Jeanne, dus. Dat is de enige, samen met Frans op de voorste rij. Ik durf daar niet eens te zitten. Maar is het niet zo dat we onszelf gauw klein in Gods koninkrijk denken en dat we onszelf verloochenen en zelf kleineren? En dat bedoel ik in de zin van niet kleineren, van dat we onszelf als klein zien. En we hebben ook die opdracht van de Heer om onszelf te verloochenen. Maar als dat het enige is wat we doen, naar wie gaat alle aandacht dan? Nog steeds naar jezelf. Oh, ik ben niks, ik ben niemand. Ik ben niet goed in prediking, ik kan dit niet. Ik weet allemaal niks uit de Bijbel. Ik kan zo slecht memoriseren. Als we iets op moeten zoeken, dan ben ik de laatste. En ik heb allemaal zoveel problemen in mijn leven. En ik heb nog niks op orde. Het enige wat we horen is ik. Zie, daarom is dit principe zo belangrijk. Ik ben een wegvoorbereider. En wij verwijzen vervolgens naar Christus. Zie, zelfverloochening is halverwege de brug. De tweede helft is dat Christus. Ik ben maar een stem, zei Johannes. Maar een stem van degene die na mij komt. De Messias, de gezalfde. Want het draait om hem. Wat een eenvoudige les. Ik hoop dat u hier weer mee kan. Zie, als u nog eens bedieningen ziet. Als u nog eens bedieningen observeert. Dan moet u uiteindelijk tot het punt komen. Zeg, waar ligt het accent? Waar ligt het accent? Eindigen we bij Christus? Staat die centraal? Is daar de spotlight op gericht? Is dat de laatste waar alles naartoe gaat? En is de rest verbleekt en verdwijnt in de schaduw? Daar was de onderzoekscommissie hun eerste vraag. Wie ben je? Neem maar een stem. Want het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Vraag 2, vers 24 en vervolgend. Zullen we met z'n allen er even heen gaan? En dan lezen we, zij die gestuurd waren, behoorden tot de fariseeën. En hier komen als het ware de mannen die theologisch gescherpt zijn naar voren toe. En die zeggen dit. En zij vroegen hem, waarom doopt u dan? Als u de Christus niet bent? Als u een Elia niet? En evenmin de profeet? Wat is je bevoegdheid om dan te dopen? Johannes, verantwoord je maar. Je hebt zelf gezegd, je bent de Christus niet, je bent de profeet niet, je bent Elia niet. Waarom doop je dan? Nou, misschien een kleine toevoeging, een kleine aanvulling hierbij. Dat in de tijd van het Nieuwe Testament en ook wel daarvoor, was er ook een doop. In de tijd van het Nieuwe Testament werd er ook gedoopt. Met name werden dan de proselieten gedoopt. Degene die dus feitelijk niet-Joden, heidenen, die zich tot het Joodse geloof wenden, die werden gedoopt. En waarom? Om eigenlijk ook een visueel beeld te geven, en ook een noodzakelijk, vanuit de rituelen en de reinigingsrituelen uit het Oude Testament, om feitelijk al hun heidense vervuiling letterlijk af te wassen. Ik bedoel, we hebben een tijdje bij de tempel stilgestaan, we hebben gezien hoe vaak we daar gewassen werden en hoe ze reinigingsrituelen moesten doen. Zie, reiniging van heidense zaken was noodzakelijk, maar hier lag namelijk een gevoelig iets, want Johannes doopte Joden van Jeruzalem, en streek bij de Jordaan, en Judea, dat waren hoofdzakelijk Joden, die werden gedoopt. Dat was bijna godslastelijk in de ogen van de Farizeeën. Ons behandelen zoals heidenen behandeld worden? Wel, Johannes doopte onder het beleiden van de zonde, feitelijk dat ze zich buiten het verbond van God hadden gezet, en dat ze eigenlijk als, wat hij daarmee deed, was ook een stuk baanbrekend werk om de weg te effenen, zodat de verlosser kon komen en hun harten waren voorbereid. Maar Johannes wordt hier dus inderdaad ter verantwoording geroepen. Dan moet je eens inleven in de positie van Johannes. Hij leeft zich in, of wij leven ons in zijn, en iemand komt bij je en zegt, vertel eens, waarom doe je de bediening? Als je, nou ja goed, we zullen maar niet zeggen dat je de Christus niet bent of Elia niet, maar waarom doe je wat je moet doen? De meeste van ons zouden bijna gekwetst zijn, is het niet? Zouden toch een bepaalde mate van, dat was geen fijne vraag. Waarom doe je wat je doet? We zouden eerder een opsomming geven van, de oudsten hebben mij gevraagd om, of dit is een belangrijke bediening, of dit is noodzakelijk. Ik zit in het kinderwerk en dat is een belangrijke bediening, dat is noodzakelijk. Waarom doe je wat je doet? We hebben allemaal argumenten om wat? Om onszelf op te poetsen. Bijna een defensieve houding. Maar kijk eens wat Johannes doet in vers 26. Wij zouden opsommingen geven waarom een bediening noodzakelijk is. Hoe belangrijk het wel niet voor Gods koninkrijk is, dat we het van de Heer ontvangen hebben. En Johannes zegt heel eenvoudig dit. Johannes antwoordde hen en zeide, ik doop met water. En meer doet hij niet. Hij legt niks uit. Hij verdedigt zich niet. Hij verdedigt zijn taak niet. Maar wat zegt hij dan? Het draait niet over mijn doop. Het gaat er niet om wat ik doe. Dat ga ik niet uitleggen. En wat doet hij wederom? Lees mij verder. Maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandaal los te maken. Hij laat zich niet verleiden om inderdaad zijn mooie bediening nou eens helemaal op te poetsen en eens grondig uit te leggen waarom dat noodzakelijk was. Wat doe je? Wat ik doe is helemaal niet van belang. Moet ik dat uit gaan leggen? Het gaat voor hem die in uw midden staat. Zal ik u zeggen? Als u denkt dat dopen belangrijk is en dat dat een waardige taak is. Kijk eens in de tekst, wat staat er? Ik ben niet eens waard om zijn schoenveters los te maken. Moet ik dan nog uitleggen waarom ik ga dopen? Alsof het om mij draait? Ik ben niet het centrale punt hier. Die onderzoekscommissie die was allemaal op zoek naar wat Johannes deed en wie hij was. En hier slaat hij zo hard op het aanbeeld van, je zou kunnen zeggen, van nederigheid. Dat de vonken eraf knallen en dat iedereen die dit hoort stil wordt. Die voor hem staat. Waarom doop jij? Doop? Is dat waar je naar vraagt? Je mist compleet waar het naartoe verwijst en dat is naar hem. Die al in uw midden is. U kent hem niet eens. Die man, als je denkt dat ik een belangrijke taak heb, ik ben niet eens waard om van de Messias zijn schoenveter los te maken. Van zijn sandaal, wat waren niet de schoenen die we nu hebben. Het was een leren riem. Weet u dat het losmaken van de schoenen of de sandalen was het werk van de laagste slaaf. Je kon bij wijze van spreken met de slaven een gesprek hebben en zeggen, wat doe je? Nou ja, ik doe dit, doe dat. Maar maak je ook schoenenveters los? Maak je ook de sandalen los? Ja, dat behoorde ook tot mijn taak. En dan wist je dat je de allerlaagste slaaf had. Dan wist je met wie je te doen had. Degene onderaan de ladder. Lager kon niet. De rabbis hadden discipelen. Discipelen die konden van alles doen voor de rabbi. Maar één ding hoefden ze nooit te doen. Dat is de sandaal van hun meester losmaken. Dat was over de grens, hadden de rabbijnen afgesproken. Dat doe je niet. Nou, jullie weten dat net zo goed als ik, dat over de stoffige wegen, de road zou ik al zeggen, over de stoffige wegen in Israël, dat je voeten warm zijn, zweterig en vies. En dat de mensen niet zoals bij Leonardo da Vinci, geloof ik, in zijn schilderij allemaal keurig aan tafel zitten bij het laatste avondmaal, ze lagen aan het laatste avondmaal. Kun je het voorstellen? Wie er in de buurt was? Dat essentieel was. Voeten wassen. En Johannes die zegt, dat werk. Zelfs dat werk ben ik niet voor waardig genoeg voor. Ik ben niet eens waard om zijn sandaal los te maken. En alles wat Johannes doet is geen naam, geen faam, geen roem, geen eer. Dat als hij deze wereld zou verlaten, er maar één geur na Johannes verspreid ligt. En dat is niet van het geur van de zweet van zijn voeten, maar de geur van Christus. Er is hier een prediker geweest. Herodes heeft hem vermoord. Hij leek op Elia. Wat was zijn boodschap? Oh ja. Het enige wat ik me van die man herinner was Christus. Christus. Wie was hij? Hij verwees naar Christus. Wat deed hij? Hij verwees naar Christus. Het is eigenlijk wel bijzonder, hè, dat er zoveel reliquieën van Johannes de Doper zijn. Als je dit stuk leest. Er zijn 5 schedels wereldwijd die claimen dat ze van Johannes de Doper zijn. Allemaal om aanbeden te worden. Terwijl Johannes zegt, wat? Ga niet over mij. Mijn taak, zegt hij, is niets vergeleken met Christus. Zal ik u eerlijk zeggen, uw en mijn taak is niets vergeleken bij het werk van Christus en wij zijn niet waard om zijn schoenriem los te maken. Weet u dat ik nog op een boek wacht? Een boek? De meeste Engelstalige boeken, ik lees helaas veel Engelstalige boeken, dus die wordt altijd opgedragen aan iemand. Hè? Ook bij kerken. Ja, we dragen dat op aan die en aan mijn mede-oudsten. Er is zelfs een boek opgedragen aan mij. Althans, misschien. Maar er is een boek opgedragen aan alle faithful graduates. Weet ik niet of ik daaronder val, van de Master Seminary. Ik ben een graduate, maar ik weet niet of ik faithful ben. Dat laat ik aan mijn Heer en Verlosser over. Heeft u ooit zoiets gelezen over, ik draag dit boek op aan degene die de toiletten schoonmaken in de gemeente? Ik heb hem nog niet gevonden. Ik ben degene, dit het boek is opgedragen aan degene die in de gemeente het meest vieze werk gedaan hebben. Ik noem maar even een zijstraat, die gediend hebben in de crash waar ze al die luiers mochten verschonen. Ik heb hem nog niet gevonden. De gedachte in de evangelische kerk en in mijn denken moet aangepast worden. Net zoals hier Johannes. Bouwen we zelf een naam of bouwen we Christus? Zie, we trekken zo makkelijk de aandacht naar onszelf toe. In alles. Mensen, zelfverloochening is maar halverwege de brug. Werkelijk neerbuigen voor Christus is dat we ons hele leven wijden aan hem. En het enige wat er op ons grafsteen moet staan, hier ligt een trouwe soldaat van Christus. Meer hoeven ze over ons niet te weten. Naam en faam, alsjeblieft, laat het aan ons voorbij gaan. Laat het aan mij voorbij gaan. De vraag is, welke erfenis laat u na? Welke erfenis laten wij na? Wat zou de Heer over ons leven zeggen? Net zoals Johannes? Ik hoop het. Dat hij zo over ons kan spreken. Dat zou een genadevol geschenk zijn, is het niet? Eén ding is zeker. Ik moet nog groeien. Zullen we eindigen. Vader, ik dank u zo voor deze tijd. Voor zo'n magnifieke boodschapper, Johannes de Doper. Hier in deze tekst, zo groot naar voren gehaald dat er maar één persoon centraal staat. En dat was niet Johannes de Doper, maar dat was naar wie hij verwees, waar hij vooruit ging. Jezus Christus, zijn Heer en zijn Verlosser. Waar hij de weg voor als het ware baande. Waar hij de mensen toe doopte. Het draaide niet om zijn doop, het was ook een tijdelijke doop. Het was een voorbereidend werk voor de Messias. Want het draaide om de Messias. Heer, dat wij ons leven onder de loep nemen. En ook zeker, Heer, als het gaat over zij die een geestelijke bediening hebben en vooraanstaande positie in leiderschap of in prediking, Heer, in de verkondiging. Heer, hoe groot zijn niet de verleidingen om een deel van de roem mee te krijgen. Oh Heer, bewerk in ons dat we zo worden als Johannes. Dat wij onszelf zien als niet eens waardig om de schoenveters van u los te maken, Heer. Maar ook te weten dat we geliefd zijn in u. En dat het genade is dat wij tot u kunnen komen. Omdat u, Heer Jezus, zo nederig was om onze voeten te wassen. Om onze handen te reinigen. Om voor ons aan het kruis te gaan. Om onze straf te dragen. Zodat u verheerlijkt werd. U verhoogd. Op een wijze, Heer, dat we nu nog maar beperkt zien. Maar open onze ogen daarvoor, Heer. Dat wij u kunnen zien als verlosser, Heer. En dat wij u eens zullen zien van aangezicht tot aangezicht, Heer. Om u te kunnen loven, prijzen en aanbidden. Want in de eeuwigheid draait het om u. De troonzaal van de hemel, Vader, wordt alles gemeten naar de troon. En er waren engelen voor de troon. En er waren oudsten die tot de troon naderden. En noem het maar op, Heer. Het is allemaal gemeten aan de troon. En in het midden van alles staat daar het lam die het boekrol in ontvangst neemt. De leeuw. De stam van Juda. De verlosser. De enige waar alles om draait. Mag dat ook zo zijn in onze gemeente. Mag dat ook zo zijn in onze levens. Mag dat ook zo zijn in onze harten en onze gezinnen, Heer. Mag dat de erfenis zijn, Heer. Die we nalaten. Christus. Zijn naam bidden wij, Vader. Amen.